kent het wel. Je kijkt naar een film uit, zeg, 2012 of 2013.
Ja, of je scrolt door van die hele oude foto's op je telefoon.
Precies. En ergens bekruip je dan het gevoel dat alles gewoon, nou ja, anders was. Niet zozeer de kleding of die iets te dikke smartphones, maar echt het onderliggende gevoel van hoe de wereld in elkaar stak.
Het voelde allemaal wat ongecompliceerder, toch? Het idee dat we met z'n allen langzaam maar zeker één groot, verbonden globaal dorp aan het worden waren.
Ja, exact dat. En vandaag gaan we het hebben over het moment waarop we eigenlijk besloten om dat dorp af te breken. De bruggen op te halen en er, zeg maar, een versterkte burcht van te maken. We duiken daarvoor in een fascinerend document.
Een hele diepe duik, ja.
Zeker. Het is het dossier Trump 2015-2029, bijlage A, de 100 belangrijkste gebeurtenissen. Het is eigenlijk een soort chronologische tijdmachine die laat zien hoe de oude naoorlogse wereldorde volledig op zijn kop werd gezet.
En wat deze bron zo sterk maakt, is dat het afrekent met die mythe dat er één specifiek bepalend moment was. We willen geschiedenis vaak ophangen aan één verkiezing of één crisis.
Ja, lekker makkelijk is dat.
Precies. Maar dit document laat zien dat het echt een bizarre cocktail was. Een mix van politiek, nieuwe technologie, klimaat en natuurlijk pandemieën.
Voordat we die tijdmachine instappen, even een hele belangrijke disclaimer voor jou, de luisteraar. Dit dossier bevat uiteraard sterk politiek geladen thema's.
Dat is onvermijdelijk als je deze periode bespreekt, inderdaad.
Zeker. En wij kiezen hier vandaag absoluut geen kanten. Niet links en niet rechts. Onze rol is puur om neutraal en objectief te bespreken wat er in dit document staat. Zonder dat we deze standpunten persoonlijk onderschrijven. We willen je gewoon inzicht geven in de grote lijnen.
Ja, mooi gezegd. Onze missie is echt om uit te zoeken hoe we in, nou ja, krap 15 jaar tijd naar een compleet nieuwe mondiale werkelijkheid zijn gegaan.
Oké, laten we die 100 gebeurtenissen uitpakken als een soort dominostenen. Waar begint deze kettingreactie volgens de bron?
Om de climax van 2029 te begrijpen, moet je echt terug naar de eerste dominosteen. De periode 2015-2016. Dit is het moment dat het anti-establishment sentiment echt explodeert.
De aanloop naar de verkiezingen in Amerika toen?
Ja, de aankondiging van Donald Trump in juni 2015, maar ook het Brexit-referendum. En de bron plaatst die gebeurtenissen niet voor niets naast de absolute doorbraak van sociale media zoals X of toen nog Twitter.
En dat werd toen echt het hoofdplatform voor politieke communicatie, toch?
Exact, dat was de verschuiving. Het werd de algoritmische megafoon.
Maar wacht even, we gebruiken dat woord vaak, die algoritmische megafoon. Maar was het in 2015 dan ineens het moment dat lokale onvrede een soort wereldwijd exportproduct werd? Ik bedoel, mensen waren vroeger toch ook ontevreden?
Ja, mensen schreven vroeger boze brieven naar de krant. Maar het dossier laat zien dat sociale media niet zomaar een nieuw middel was. Het was de absolute versneller van polarisatie.
Omdat het zo gericht is op emotie.
Precies. Traditionele spelregels vielen weg. Waar je vroeger nog journalisten als poortwachters had, kon je nu rechtstreeks de meest extreme emoties in de samenleving aantikken en versterken.
Dus we zaten ineens met z'n allen in dat digitale dorpsplein keihard tegen elkaar te schreeuwen. Wat deed dat met de rest van de tijdlijn?
Nou, die gepolariseerde manier van communiceren binnenshuis vertaalde zich razendsnel naar een totaal andere houding buitenshuis, op het wereldtoneel. Dat brengt ons bij de periode 2018-2019.
Ah ja, de scheuren in de wereldorde. In de lijst zie ik de handelsoorlog met China, importheffingen op staal.
Gebeurtenissen 21 tot en met 23 in het dossier, ja.
Juist. En gigantische spanningen binnen de NAVO over defensieuitgaven. Het America First-beleid krijgt daar echt tanden.
Absoluut. Het besef sloeg toe dat de oude afspraken niet meer heilig waren.
Het voelt eigenlijk alsof de wereld in 2018 besloot dat het huwelijk van wereldwijde globalisering voorbij was. En toen begonnen we aan een hele rommelige boedelscheiding.
Een rommelige boedelscheiding is echt de perfecte omschrijving. Landen trokken zich terug achter hun eigen grenzen.
Maar je wil je toch even uitdagen hier. We focussen in de politiek heel vaak op die klassieke dingen. Staal, soja, auto's. Maar de bron noemt hier ook specifiek de zorgen over Huawei. De techsector dus.
Ja, de vroege signalen van technologische ontkoppeling.
Precies. werd technologie in deze periode stiekem niet veel belangrijker dan die klassieke geopolitiek van grenzen en staal.
Nou ja, sterker nog, het dossier toont aan dat economie, technologie en nationale veiligheid hier onlosmakelijk met elkaar verstrengeld raakten. Je kon het een niet meer zonder het ander zien.
Dus een 5G-netwerk is ineens geen commercieel product meer, maar een wapen of een schild.
Ja, precies. Het werd kritische infrastructuur en dat wantrouwen bereikt in 2019 een intern kookpunt. Cultuur en identiteitspolitiek escaleren. De Bron noemt trouwens ook de enorme opkomst van politieke podcasts in die periode die dat ver aanjoegen.
En toen, terwijl die geopolitieke lijnen wereldwijd super strak en scherp stonden, kregen we ineens de ultieme systeemshock te verwerken. De pandemie in 2020.
De biologische shock, ja. Gebeurtenis 45 en verder in de bijlagen?
Ja, COVID-19. Lockdowns, de hele wereldeconomie staat stil en daarna die bizar grote stimuleringsprogramma's van de overheid. En natuurlijk de enorme versnelling van thuiswerken en alles wat digitaal is.
Het was een ongekende stresstest voor het systeem.
Maar als ik naar de tijdlijn kijk, De Bron noemt deze periode democratie onder druk. Je hebt de pandemie, je hebt Black Lives Matter, je hebt de verkiezingen van 2020 en uiteindelijk de bestorming van het Capitool begin 2021.
Gebeurtenis 51, een heel cruciaal moment in dit dossier.
Is het niet gewoon zo dat als we kijken naar die digitale transformatie, de pandemie simpelweg keihard versnelde wat er toch al zat aan te komen?
Absoluut. Dat is exact de analyse in het dossier. De pandemie isoleerde mensen fysiek, maar verbond ze digitaal in echokamers die steeds extremer werden.
Dus de fragmentatie van de samenleving ging op steroïden, zeg maar?
Ja. En dat verklaart die enorme druk op de democratische instituties. Als groepen mensen het niet meer eens zijn over de meest fundamentele feiten van de realiteit, wordt het heel lastig om samen een land te besturen.
En dan zag de rest van de wereld ook nog die chaotische terugtrekking uit Afghanistan in 2021. De internationale discussie over de betrouwbaarheid van de VS was best wel luid.
Dat is een understatement, ja. Het signaal was, de wereldpolitieagent heeft het intern veel te druk om nog de orde te bewaken.
Waarmee we in 2022 en 2023 belanden. En dit stuk van de tijdlijn vind ik persoonlijk echt fascinerend. Het is bijna een paradox.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, aan de ene kant zien we brute, zeg maar 20e eeuwse loopgravenoorlogen. De Russische invasie van Oekraïne, artillerie, een enorme energiecrisis in Europa, de NAVO die in paniek uitbreidt met Zweden en Finland.
Klopt, de harde, fysieke realiteit van landje pik.
Ja, maar exact tegelijkertijd in datzelfde hoofdstuk breekt de 21ste eeuwse science fiction door. De AI-revolutie. 2023 wordt het jaar van AI genoemd. ChatGPT, deepfakes, die hele discussie.
En vergeet de halfgeleide oorlog met China niet.
Inderdaad. Maar hoe beïnvloeden deze twee extremen elkaar in de tijdlijn? Die modderige oorlog in Europa en die futuristische AI-wereld.
Kijk, het lijkt alsof dat twee gescheiden werelden zijn, maar het dossier laat zien dat ze direct aan elkaar gekoppeld zijn. Het draait allemaal om kritische grondstoffen en energie.
Omdat AI niet zomaar in de lucht zweeft, bedoel je?
Precies. Om die mega-AI-modellen te trainen heb je absurde hoeveelheden rekenkracht nodig.
Ja.
En dus gigantische datacenters die weer enorme hoeveelheden stroom vreten. En om die datacenters te bouwen heb je chips nodig. En voor die chips heb je zeldzame aardmetalen nodig.
Ah, wacht. Dit verklaart ook waarom een land als Canada ineens als strategisch grondstoffenpartner wordt genoemd in de tijdlijn.
Exact. Fysieke grenzen en digitale dominantie zijn plotseling hetzelfde speelveld geworden. Landen proberen zich te verzekeren van energie in Europa, maar ook van koper, lithium en halfgeleiders over de hele wereld.
Dus de strijd om de mijnen in Canada of Afrika is direct gelinkt aan wie de slimste AI in Silicon Valley bouwt.
Dat is de kern. En dit versnelde ook de opkomst van nieuwe geopolitieke blokken. De BRICS-uitbreiding, de assertievele rol van India. Ze zagen allemaal dat die westerse dominantie niet meer vanzelfsprekend was.
Bizar eigenlijk. Al die opgebouwde druk, politiek, technologisch, militair, dat komt allemaal samen in dat verkiezingsjaar 2024 en de periode direct daarna.
Het tweede tijdperk en de nieuwe realiteit, zoals bijlage A dat dekt voor 2025 tot 2029.
Ja, met de terugkeer van Trump als kandidaat, de ongekende invloed van AI in die campagnes en dan een structurele verschuiving in hoe de wereldhandel werkt.
Ja, want Europa realiseerde zich definitief dat ze qua defensie zelfstandig moesten worden. Dat kon niet langer via Amerika. En tegelijkertijd breekt AI in deze fase echt door als economische productief factor.
Niet meer als een grappige chatbot, maar als iets dat fundamenteel is voor je economie.
Precies. Bedrijven en hele samenlevingen werden ineens afhankelijk van die de rekenkracht controleerde. Daardoor werden internationale allianties compleet geherdefinieerd.
Ik pak de conclusie van bijlage A er even bij. De bron stelt hier heel duidelijk dat historici later niet naar één moment zullen wijzen. Het is echt die optelsom van populisme, klimaat, AI en geopolitiek. Maar verrast het jou dat AI in dit sterk politieke dossier als een net zo grote factor wordt gezien als, zeg, een internationale alliantie zoals de NAVO?
Nee, eigenlijk helemaal niet. En dit beantwoordt ook de waarom is dit belangrijk vraag voor ons allemaal. Het dossier toont aan dat macht in de toekomst niet alleen om legers of tanks draait. Het gaat erom wie de technologie en de kritische grondstoffen bezit.
De orde van voor 2015 bestaat dus simpelweg echt niet meer.
Nee, het is definitief voorbij. De fundamenten zijn compleet en vooral onomkeerbaar verschoven.
Dus die nostalgie naar die tijd, naar dat rustige globale dorp, dat is eigenlijk zinloos.
Het is verleidelijk, maar volstrekt zinloos, ja.
Dat is nogal een conclusie. We hebben nu die 100 grote gebeurtenissen besproken, hè? Die macroverschuivingen van bovenaf. Maar bijlage B van dit Trump-dossier, die herinnert ons wel aan één heel cruciaal detail.
En dat is?
Dat geschiedenis uiteindelijk beïnvloed wordt door mensen. Niet alleen door politieke leiders in pakken, maar door mensen in de techsector, in klimaatwetenschap, in de economie. En dat brengt me eigenlijk bij de vraag voor jou, de luisteraar.
Ja, want je staat er niet buiten.
Zeker niet. Nu je weet hoe deze nieuwe wereldorde eigenlijk in elkaar steekt en hoe we hier zijn gekomen via al die dominostenen, wat wordt jouw rol in een wereld waar AI binnenkort net zo gewoon is als de elektriciteit uit je stopcontact?
Een wereld waar de zekerheden van gisteren gewoon niet meer bestaan.
Precies. Ben je een toeschouwer van deze nieuwe geschiedenis of ga je actief helpen om hem vorm te geven? Daar mag je de komende tijd dus rustig over nadenken. Heel erg bedankt dat je met ons in deze tijdmachine bent gestapt voor deze uitgebreide verkenning. Tot de volgende keer.